Ik wil misschien eerst het in gebed brengen bij de Heer. Heer God, Hemelse Vader, dank u wel, Heer, dat we uw woord mogen openen, Heer. Heer, wilt u dat de woorden mogen spreken tot ons, Heer, en Heer, dat er ook mag duidelijk zijn wat deze tekst in feite bedoelt, Heer. Heer, dank u wel dat u zo ook met ons bezig bent, Heer, en Heer, dat we mogen weten dat we, als we relatie met u hebben, dat we het verlangen ook krijgen, Heer, om u beter en beter te leren kennen. Ja, dank u wel, in Jezus' naam. Amen. Ik was zelf vernomen vrijdag dat de spreker niet afkwam. Dus ik was bezig met een zelfstudie, feitelijk. Dus het was feitelijk niet de bedoeling om hiervan een preek te geven. Dus kijk, ik sta nog feitelijk nog op klad. Een kladschrift. Ik ben altijd een beetje bezig met eigenaardige teksten uit de Bijbel. En bij mij was er iets die mij wel aansprak. En dat ging over Galaten 4. En als je Galaten 4 leest, dan weet je dat het gaat over de strubbelingen die daar gaande zijn. Paulus vindt het eigenlijk verkeerd dat ze de christen oproepen om zich te laten besnijden en alle soorten handelingen, Joodse handelingen en wetten moeten naleven om eigenlijk Christus te kunnen volgen. Daar gaat het eigenlijk over. En ik wil het wel een keer voorlezen. Het is wel geen, ik vind het geen gemakkelijk stuk. Ik zal het toch proberen om het zo goed mogelijk te brengen. Dus Galaten 4. En vanaf vers 21. En dat gaat over de twee vrouwen, of de moeders van de twee kinderen van Abraham. Zeg mij, u die onder de wet wilt zijn, luister u niet naar de wet. Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén van de slavin en één van de vrije. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Hij echter die naar de vrije was, door de belofte. Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis, want deze vrouwen zijn twee verbonden. De ene dat van de berg Sinaï, dat kinderen voorbrengt voor de slavernij, dat is Hagar, want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië. En komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij. En dat is de moeder van ons allen. Want er staat geschreven, wees vrolijk, onvruchtbaar die niet baart, barst los in gejuich en roep, u die geen baardensnood kent. Want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan die van haar die de man heeft. Wij nu, broeders, zijn kinderen van de belofte, net zoals Isaac. Maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de geest geboren was, zo is het ook nu. Wat zegt de schrift echter? Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije. Ik vind dat wel een pittig stukje. Er wordt hier gesproken over de twee verbonden. Dus het oude verbond en het nieuwe verbond. Wat is nu die zinnebeeldige betekenis? Dat kan je misschien wel lezen in Romeinen 15... Daar staat geschreven, want alles wat eertijds geschreven is, is tot ons onderwijzing eerder geschreven, omdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. En dat betekent niet dat de verhalen die God aan Mozes heeft gegeven, in feite niet waar zijn. Dat wil dat niet zeggen. Het heeft gewoon een dieper betekenis aan wat er nu gebeurt. Dus Abraham had 2 zonen. Ismaël is geboren uit de slavin Hagar. En een slaaf, een zoon van een slavin, kreeg automatisch de status van haar moeder. Dus die werd automatisch ook slaaf. Dus Ismaël werd automatisch slaaf. Isaac werd geboren uit de onvruchtbare Sara. Door de genade en de belofte van God. Dus als wij geboren worden uit genade van God, betekent dat je automatisch een vrije persoon bent. Dus dan zijn wij ook, en als wij vrij zijn, dan zijn wij ook vrij om alles wat niet nuttig is te verwerpen in ons leven. Dus als je dan vers 25, ik zal maar een netje door. Want Hagar is de berg Sinai in Arabië en komt overeen met het huis de Jeruzalem, dat met haar kinderen in de slavernij is. Hagar wordt dus verbonden met de berg Sinai, dus waar de stenen tafels gegeven werden, dus waar de wetten op stenen tafels gegeven werden die aan Mozes overhandigd geweest zijn. Dus iedereen die onder de wet is, is zogezegd slaaf van de wet. Dus de bedoeling is dat de Joden die zich aan de wet blijven houden, die blijven slaaf van de wet. Dus daarom zegt Paulus dat we ons niet moeten aan deze wet houden, want omdat wij uit genade geboren zijn, vallen wij niet meer onder deze wet. En dat daarom wordt Israël verbonden met het Jeruzalem, het aardse Jeruzalem, en worden wij verbonden met het hemelse Jeruzalem. Daarover had het veilig een beetje. Wij komen van een plaats waar God zijn belofte heeft gegeven. En wij zijn geboren niet uit een mens, maar wij zijn geboren uit Christus. Als kinderen van God zijn wij geen slaaf meer. Wij zijn koningskinderen geworden. Wij hebben een andere status gekregen. Wij behoren niet meer toe aan de aarde, maar wij behoren toe aan de hemel. Wat is dat nu? Een vrij persoon? Een vrij persoon is iemand die vrij is van zijn zondige natuur. Dus wij zijn vrijgesteld van onze zondige natuur. Iemand die aan de wet is, zal voortdurend nog te maken krijgen met zijn zondige natuur. En zal iedere keer moeten offers brengen om van deze zondige natuur te verlost worden. Zoals in de tijd de Joden offers moesten brengen dagelijks om gereinigd te worden. Zo hoeven wij dat niet meer. Wij zijn vrijgesteld van de zonde. Dus wij moeten enkel tot God gaan en zeggen en berouw tonen dat we berouw hebben. En dan worden wij vrijgesteld van de zonde. Onze burgerschap ligt in de hemelen. Dus, waaruit ook wij de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Dus zij verwachten nog altijd de Messias. Wij hebben hem. Wij weten dat hij al hier op aarde geweest is. Voor ons is de belofte al vervuld. Voor ons is het Nieuwe Testament is werkelijk aangebroken. Voor hen, zij zitten nog altijd in het Oude Testament. Zij zitten nog altijd onder de wet van Mozes. En wij zitten onder de wet van Jezus Christus. Vers 27 is een vers uit Jesaja 54, in feite het eerste vers. Dus vers 27 schrijven ze: wat er staat geschreven, wie is vrolijk, onvruchtbaar, die niet baart, barst los in gejuich en roept, u die geen barensnood kent, want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan die van haar die de man heeft. Dat is een troost voor Israël, dat er eens een vredesrijk zal komen en dat ze daar ook dus zullen vrij zijn. Dus het overschot van Israël die zich bekeert tot God, zal opgenomen worden in het vrede, in het duizendjarig vrederijk. En daarom past Paulus ook niet alleen, zegt hij dat niet alleen tegen de Galaten, maar ook tegen de Joden. Dus jullie zullen, als jullie tot het vrederijk willen behoren, dan zullen jullie wel moeten zorgen dat jullie vrij zijn en dat jullie zich bekeerd hebben van jullie ongerechtigheden. En dan hoeft al deze wettische toestanden niet meer. Dus besnijdenis hoeft niet meer. Dus de voedselwetten hoeven niet meer. Dus offers brengen, dat hoeft ook niet meer. Bekeer je naar het nieuwe. En laat het oude achter je. Paulus past hij toe tot ook op deze tijd. Hij zegt, jullie eigen inspanningen, dat zal te vergeefs zijn, onvruchtbaar. Je zult daar geen niks van winst uithalen, uit alles wat je uit eigen kracht wilt doen. Dan zal je niks doen. Het enige wat je kan krijgen is door Gods genade. Dus enkel Gods genade kan je gebruiken om de hemel te bereiken. Dus niet uit eigen kracht, maar door de Heilige Geest. Dus leven uit de Geest, dat is het belangrijkste wat we kunnen doen. Dus ook het lijken op Jezus Christus, dat een gevolg is daarvan. En Paulus haalt ervan uit, vers 28, schrijft hij... Wie is 28? Wel nu, broeders, zijn kinderen van de belofte net als zoals Isaac. Dus hij houdt er wel van uit dat de gelaten alleen op hun uiterlijk de verkeerde kant op gaan, maar dat ze in hun hart nog altijd de juiste lering aangenomen hebben. Dus zoals vele mensen, ik zie dat ook misschien wel onder christenen, als ze bij de ongelovigen zijn, dan passen ze zich aan ongelovigen. En als ze bij de christen zijn, dan passen ze zich aan als christenen. Dat wil daarvoor niet zeggen dat ze in hun hart geen christen meer zijn, maar het uiterlijk verschilt wel. Dan praten ze mee, ze gaan bijvoorbeeld... geen dingen zeggen die niet christelijk zijn, maar dan zullen ze wel zich aanpassen. Hun taal zal aangepast worden en hun gedragingen zullen aangepast worden aan wat buitenaf is. Al is hun binnenste toch nog bij de Heer. Vers 29, maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde... die naar de geest geboren was, zo is het ook nu. Maar zoals destijds hij die naar de vlees geboren was, hem vervolgde die naar de geest geboren was, zo ook nu. Het gaat over de vervolging. En ik weet dat ook veel protestanten, destijds de eerste protestanten, dat ook veel hebben meegemaakt. Als er bekend was geworden dat ze... Dus, protestants waren, of evangelisch protestants, of dan waren ze gewoon uit de kerk gekieperd. Dan waren ze gewoon overal uit de gemeenschap geworpen. Dat zien we ook in de moslimlanden. Mensen die zich bekeren tot het christendom, die worden gewoon uit de gemeenschap verwijderd. Dus hun huizen worden platgebrand. Men zal alles doen om hen terug naar hun geloof te krijgen. En zullen ze zo moeilijk mogelijk maken om het christendom verder te doen. En hier was dat ook een beetje zo het geval. Ze wilden zoveel mogelijk dat ze zich zouden aanpassen aan de Joodse tradities. Of anders werden ze gewoon weg genegeerd. Zo kwam het op uit. Maar natuurlijk, een echte christen zal zich beroepen op de genade. En in de plaats van op de wet. Dus een echte christen, dat zie je ook, je verstaat soms misschien meegemaakt hebben om het te kunnen begrijpen, maar als ik die vervolgde christenen zie in al deze landen, dan begrijp ik het soms zelf niet, dat zeg ik soms. Hoe doen zij dat? Hè? Ze leven ondergedoken om toch hun God te kunnen aanbidden. Ze moeten honger lijden om hun God te aanbidden. Hans of hun familie moeten ze verlaten om hun God te kunnen aanbidden. Ik weet niet of ik dat zou kunnen. Misschien ja, als je in die situatie komt te staan. Maar ik heb toch wel veel respect voor deze mensen. De zegen van God, vers 30. Wat zegt de schrift achter jacht de slavin en haar zoon weg. Want de zoon van de slavin zal beslist niet erven van de zoon van de vrije. Dus dat gaat terug over het volk Israël. Dus zolang dat het volk Israël onder de wet blijft, zal het zeker niet erven. Het is wel duidelijk dat de Joden hun knie zullen moeten buigen voor Jezus Christus, voordat ze zullen in de erfenis zullen krijgen. En daardoor God zal zich het Israëlisch volk terug aannemen als zijn volk. Maar niet iedereen zal het overleven. Daarom spreekt men altijd over een gedeelte van Israël zal, een stukje van Israël zal de erfenis ontvangen. En wij mogen weten dat we zeker zijn van deze erfenis, omdat wij uit de vrije geboren zijn, uit Jezus Christus. Wij zijn bewoners van de hemel. En dat betekent ook dat we opgevoed worden als kinderen van God. En het is belangrijk om opgevoed te worden als kinderen van God. Dat we in feite lijken op Jezus Christus. Dat is ons doel. Is om zoveel mogelijk te lijken op Jezus Christus. En dat mogen we doen met vallen en opstaan. Dat mogen we elke dag mogen we vallen en mogen we opstaan en mogen we terugproberen. En God is zodanig genadig dat hij ons elke dag terug de kans heeft om weer te proberen die stap te zetten in geloof. Een leven uit de geest en niet uit het vlees, dat is ons doel. En in Galaten 5 gaat het dan over de vrucht van de geest. Dat is eigenlijk het doel van de Galaten en van ons natuurlijk, is niet uit de wet, maar het leven uit de geest. En ik wil nog een klein stukje lezen uit Efeze, Efeze 2. Ik wil daarvoor niet, kon ook de vrucht van de geest nemen, maar ik wil nog iets lezen van Efeze 2. En ik lees van vers 1 tot vers 7. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerten van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen, en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen, door de goedertierendheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof en dat niet uit u. Het is een gave van God. Dus hier staat duidelijk dat, door werken kun je niks bereiken. Nog door de wet te volgen, enkel door genade en het geloof in Jezus Christus. Dank u wel.